Yeah. En het mooie was, als Pieter in het bad over vrijdag, dat God tot hem zei dat het woord vandaag goed is en dat hij niet moest twijfelen. Ik had dat niet uitgesproken. Ik had niet vrijdag gezegd, oh, willen jullie bidden? Want ik denk dat de preek, ik ben er niet zo zeker over. Het enige tegen wie ik het zeide was God zelf. Vrijdag voordat we gingen bidden. Ik zeg, Heer, ik weet niet. Ik zeg, ik heb het niet vaak. Maar ik heb geen idee of ik dit keer wel uw stem goed verstaan. Maar God sprak vrijdagavond en het moest vandaag gesproken worden. En het was dat de Heer een paar weken geleden op me zei, Matthäus 14. En ik zei, oh Heer, 2/3 van het stuk hebben we al zo vaak behandeld. Dit is namelijk opgedeeld, Matthäus 14, in 3 stukken. Namelijk de dood van Johannes de Doper, het wonder van de broden en de vissen en dat Jezus over het water liep. Maar het enige wat hij tegen me zei is, wat zie je? En daarom behandelen we vandaag het deel wat we nog niet zo heel vaak behandeld hebben. Namelijk over de dood van Johannes de Doper. En we gaan gewoon kijken van wat we zien in dat stuk, maar ook in bepaalde versen in Matthäus 14 zelf. En het komt misschien als een verrassing, maar we gaan dit stuk van Johannes de Doper niet lezen vanuit Matthäus 14, maar uit Marcus. Want daar... Sorry. Maar nu weten jullie wel waar ik aan het eind van de preek wel weer naartoe ga. Dus, ach. Maar in Marcus staat Marcus hoofdstuk 6. Daar staat hij wat vollediger in. Vers 14 tot en met 29. En koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was bekend geworden. En men zeide, Johannes de Doper is opgewekt uit de doden en daarom werken die krachten in hem. Ze hebben het over Jezus. Anderen zeiden, het is Elia en weer anderen, een profeet als een van de profeten. Toen dan Herodes van hem hoorde, zeide hij, Johannes die ik onthoofd heb, die is opgewekt. Want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geboeid gevangen gezet, ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar tot vrouw genomen had. Want Johannes had tot Herodes gezegd, gij moogt de vrouw van uw broeder niet hebben. Herodias had het op hem voorzien en wilde hem doden. Doch zij kon dit niet, want Herodes had ontzag voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid. Maar hij hoorde hem gaan. En toen er een gelegen dag gekomen was en Herodes op zijn geboortefeest een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn legeroverste en de voornaamste van Galilea, en de dochter van Herodias binnenkwam en danste, behaagde zij Herodes en hun die mede aanlagen. En de koning zeide tot het meisje, vraag van mij wat gij maar wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, wat gij mij ook maar vragen zult, zal ik u geven tot de helft van mijn koninkrijk. En zij ging heen en zeide tot haar moeder, wat zal ik vragen? En deze zeide, het hoofd van Johannes de Doper. En terstond ging zij haastig naar binnen tot de koning en vroeg zeggende, ik wil dat gij mij onmiddellijk op een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En ofschoon de koning zeer bedroefd werd, wilde hij het haar om zijn ede en om hen die aanlagen niet weigeren. En terstond stond de koning een scherprechter met een opdracht het hoofd te brengen. En deze ging heen, onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. En het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg en legden het in een graf. In het stuk lezen we over koning Herodes. Maar wie was deze Herodes? In de Bijbel worden verschillende mannen Herodes genoemd. En de eerste was Herodes de Grote. Hij was degene die nog net leefde toen Jezus geboren werd. En hij was degene die opdracht gaf voor de kindermoorden in Bethlehem. God gaf aan Jozef een droom en zij vluchtten net op tijd weg om zich een tijdje schuil te houden in Egypte, om later weer terug te keren. En een stukje lezen we in Matteüs hoofdstuk 2, vers 19 tot en met 23. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte. En zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Want zij die het kind naar haar leven stonden, zijn gestorven. En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het gebied van Galilea. En daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth, omdat in vervulling zal gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij een Nazarea zou heten. Herodes de Grote was gestorven en hij gaf verschillende kinderen van hem een deel van zijn regeergebied. Zo gaf hij Archelaus het grondgebied van Judea. En hij was de oudste zoon van Herodes de Grote. We lazen net in dat stukje dat het een reden was waarom Jozef en Maria niet met Jezus terug naar Judea gingen. Omdat een zoon van hem opvolger was. En het was niet zozeer dat het per se een zoon was die opvolger was, maar meer hoe hij als mens was. Want hij was wreed. Hij was gemeen. Hij heeft ook maar 9 jaar over Judea geregeerd. En nadat een groep van Joodse adel er genoeg van had en bezwaar indiende bij keizer Augustus, werd hij verbannen. En dat is niet zo weer te maken met het feit dat hij een zoon van was. Maar hij was gewoon echt vreed. En ja, zo iemand die dan zegt, oh ja, weet je, met... Laten we maar even een paar duizend Joodse afslachten. En we kunnen dit ook zien omdat ze gingen naar Galilea. Maar wie regeerde in Galilea? Dat was ook een zoon van Herodes de Grote. Namelijk Herodes Antipas. En dat is de Herodes die we lezen in het stuk van Johannes. Herodes Antipas regeerde in Galilea, Iberia, zijn 2 gebieden in Israël. En dat over een regeergebied van meer dan 30 jaar. En we lazen ook in het eerste stuk uit Marcus dat Herodes van Jezus hoort. En hij wordt daar bang van. Hij ging nadenken, wie is dat dan? En hij ging zelf nadenken, nou ja, misschien moet dan wel Johannes de Doper zijn, want ik heb die zelf omgebracht. Maar wat ook was, is dat zij toen dachten dat als iemand uit de dood opstond, dat die veroordeling zou brengen. Dus als jij iemand vermoordt en die staat dan weer op, en jij denkt dat die persoon weer is, dan komt die achter je na. Dus dan word je dan wel een beetje, ja, niet heel fijn. Een beetje oppassen, inderdaad. Een paar weken geleden lazen we een stuk van Petrus. Dat hij een openbaring kreeg van God wie Jezus is. En in datzelfde stukje vroeg Jezus ook aan de discipelen van wie zegt men dat ik ben? Toen kwamen precies dezelfde voorbeelden uit alsof we net gelezen hadden. Ja, de een zegt Elia, de ander zegt Johannes de Doper, terwijl Johannes de Doper toen al overleden was. En weer een ander zegt een van de profeten. Schijnbaar ging het van hoog tot laag wel in de ronde van wie is nou Jezus? Maar er was een openbaring van God nodig wie Jezus nou eigenlijk was. En dat maakte ook dat Herodes erg benieuwd was. Hij wilde heel erg graag Jezus een keer ontmoeten. Na de aankondiging dat Jezus steeds bekender werd, komt het verhaal over hoe en op welke wijze Johannes aan zijn einde kwam. We lezen in dit verhaal dat er een directe confrontatie is tussen het huis van Herodes en Johannes zelf. Johannes was niet een type die de mond dicht hield. Hij ging met gemak tegen de fariseeën in en was niet bang om over bekering te praten. Sommige mensen vonden dit niet zo leuk. Het is vandaag de dag ook nog niet zo'n heel favoriet onderwerp. Over het algemeen genomen vinden mensen het veel leuker om over de liefde en over genade te praten dan echt over bekering. Wat het inhoudt en dat het nodig is. En ook de vrouw van Herodes vond het niet zo fijn. Herodias was niet de eerste vrouw van Herodes. Zij waren beide al getrouwd. Maar toen ze elkaar een keer ontmoetten, vonden ze elkaar leuker dan hun huidige partner. En daarom gingen ze beide scheiden en trouwden ze met elkaar. En Johannes zei duidelijk tegen hem dat hij haar niet mocht hebben. Want ja, ze was niet zomaar met iemand getrouwd. Ze was in eerste instantie met de broer getrouwd. En Johannes, wetende wat er natuurlijk ook in de oude geschriften, dus wat wij het Oude Testament hebben allemaal geschreven is daarover, wist dat het niet was zoals God het bedoeld heeft. Leviticus hoofdstuk 18, vers 16. Leviticus 18, vers 16. Ik lees hem dit stukje vanuit de basisbijbel. Dat vond ik wel duidelijk. Je mag niet naar bed gaan met de vrouw van je broer. Want ze is van je broer. Nou, dat is toch duidelijk, hè?
Ja.
Daarom. Nou, als we twee hoofdstukken verder gaan in Leviticus 20, vers 21... staat, wanneer een man de vrouw van zijn broer neemt, is dat onreinheid. Omdat hij de schaamte van zijn broer ontbloot heeft, zullen zij kinderloos zijn.
Hier staat bloedschande.
Bloedschande, ja. Je hebt inderdaad verschillende vertalingen. Ik heb deze keer voor de HSV gekozen, in dit stukje. Maar bloedschande inderdaad, bloedschande, onreinheid. Het is dus niet zomaar wat. En er zit een consequentie aan. Zij zullen kinderloos zijn. Dus in deze twee versen staat duidelijk dat je af moet blijven van iemand anders zijn partner.
Staat ook in de 10 geboden.
Staat ook in de 10 geboden. En Joden leefden volgens de wet en dus kennen ze de regels die God in Leviticus had neergeschreven. Ook Johannes wist dat het huwelijk tussen die twee onrein was. En hij was niet bang om dat openlijk te zeggen. En we lezen dus ook in het stukje van Marcus in vers 19 en 20... dat Herodias Johannes hierom wilde laten doden. Maar dat niet kon vanwege haar man. Hij had namelijk ontzag voor hem. En hij wist dat Johannes een rechtvaardig en heilig man was. In Matthäus staat ook nog een andere reden waarom Herodes hem niet wilde doden. En dat was omdat hij bang was voor het volk. Want Johannes stond goed bekend bij het volk. Ze dachten immers dat hij een profeet was. En dit was dan het volk. Er waren niet de fariseeën, want de fariseeën hadden het niet zo op hem. Die geloofden ook niet in wat hij predikte. Ja, en dan heb je als vrouw zijn als Herodias dan wel een probleem. En dus moet ze iets anders bedenken om te krijgen wat ze nou wilde. En de gelegenheid deed zich voor tijdens een verjaardagsfeestje van Herodes. Want net zoals eigenlijk bijna iedereen vindt het wel leuk om een feestje te houden als je jarig bent. En hij ook. En daarom nodigde hij belangrijke mensen uit om samen met hem een maaltijd te nuttigen. En tijdens dit feestje was het man only. Alleen maar mannen. Er waren geen vrouwen bij, behalve als ze werden aangekondigd. En op dat moment ziet Herodias haar kans op wraak. Haar kans om van Johannes af te komen. En dit door Herodes klem te zetten. Schaakmat. En zoals we gelezen hadden, heeft Herodias een dochter. En die dochter kwam uit haar eerste huwelijk. En zij liet haar dochter prachtig dansen voor Herodes. Er zijn hooggeplaatste mensen. Ze dansten zo sierlijk dat Herodes uiteindelijk, waarschijnlijk zonder na te denken, haar een belofte deed. Hij zei tegen haar, vraag wat je hebben wilt. En ik zal het je geven, ook al is het de helft van mijn koninkrijk. En met die uitspraak valt als het ware de val dicht. Je staat klem. En natuurlijk, als getrouwde dochter ga je dan naar je moeder. Oh mam, wat zal ik nou eens vragen? Ik mag alles vragen. Nou, dat was voor Herodias niet een hele moeilijke, niet een heel moeilijk antwoord. Die zegt, ga maar en vraag maar om het hoofd van Johannes. En dat deed zij. En Herodes zat vast. Hij wilde het niet, maar hij had het beloofd. En anders zou hij gezichtsverlies lijden. Theoretisch kan je natuurlijk zeggen, ja dat kan. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, ja sorry, maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet voor jou moorden, ik ga niet voor jou Johannes ter dood brengen. Vraag maar iets anders. Vraag maar om een mooie koets met paarden of zo, weet ik veel. Maar dat gebeurde niet. Herodes wilde geen verlies lijden en daarom gezichtsverlies lijden. En daarom ging hij gelijk iemand zenden om het hoofd van Johannes te halen. En uiteindelijk kwam het hoofd en het meisje bracht dat heel fijn naar haar moeder. Ik ben blij dat ik toen niet leefde in die tijd. Ik denk niet dat ik dat überhaupt de kracht voor zou hebben om een hoofd dat op een schaal ligt mee rond zou huppelen. Godverdomme. Wat we nou zo net gelezen hebben en besproken hebben, dat is wat er aan de oppervlakte gebeurt. Maar er is meer aan de hand. En de vraag van de Heer aan mij van wat zie je, gaat verder dan alleen de woorden die wij kunnen lezen of een beetje geschiedenis wat wij kunnen opzoeken op internet. Gaat er veel meer, wat zit daar achter? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Wat gebeurt daar echt? En toen ik dit stuk ging nadenken en ik ging over Herodias nadenken, wat zij deed, hoe zij het deed, wat zij gebruikte, manipulatie en alles, ging nadenken en ik dacht, ze lijkt eigenlijk wel heel veel op een andere vrouw in de Bijbel. Zei je? Juist. Dat kwam dus ook bij mij op. Ik dacht, god, die lijkt wel heel erg op Isabel. Ik weet niet of Teresa dat ook had, maar Dimitri wel en ik had het ook. Koning Isabel was getrouwd met Achab, de koning van Israël. En we kunnen dat lezen in 1 en 2 koningen. En ik denk dat we bijna allemaal wel een beetje de verhalen van koning Isabel kennen. En hoe zij toen leefde, de verhalen van Elia die 450 Baalpriesters ter dood liet brengen. Isabel die achter hem aankwam, hem dood wilde. En ik denk niet dat we dat heel raar moeten vinden. Want Johannes kwam in de geest en kracht van Elia. En daar waar Elia is, is Isabel. Of andersom. Matteüs hoofdstuk 11, vers 13. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. En dit zegt Jezus. Over Johannes. Dat hij de Elia is die komen zou. Want ook in het Oude Testament, in Maleachi, werd al voorzegd dat Elia zou komen. En dat was Johannes. Maar ze hebben hem niet allemaal herkend. Lezen we nog een stukje in Lucas hoofdstuk 1. Vers 13 tot en met 17. Een stukje gaat over Zacharia, die de boodschap van de engel ontvangen had. Maar de engel zeide tot hem: wees niet bevreesd, Zacharia. Want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. Reeds van de schoot zijner moeder aan. En vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan en in de geest en kracht van Elia. Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen. Ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. Dus de opdracht die Zacharias al kreeg over wat zijn zoon zal gaan doen. En hoe. Johannes is niet precies de persoon Elia. Het is niet dat Elia opstond uit de dood. Maar hij kwam wel in de kracht van Elia. En hij moest komen voor Jezus uit om de pad te banen. En zowel Elia als Johannes waren niet bang om met kracht tot de autoriteit te spreken. En ook allebei hadden ze een dieptepunt. En ook allebei kregen ze weerstand van een vrouw. Bij Johannes was dit Herodias en bij Elia koning Isabel. Die twee vrouwen lijken ook best wel op elkaar. Beide wilden door manipulatie en strategische zetten hun zinnen doordrijven. Beide hadden een gruwelijke hekel aan diegene die het woord van God predikte en de waarheid vertelde. En beide wilden machtiger en beter worden. En als we het hebben over Isabel, koning Isabel, dan pas kunnen we spreken over een koningin die toen leefde. Maar de geest, de demon Isabel, die waait nog steeds rond. En haar taak ligt gewoon in het verschiet wat we ook gewoon van Satan weten. Om te moorden en te vernietigen en te stelen. En ik ging kijken naar de overeenkomsten tussen Herodias en koning Isabel. En ik heb een paar punten heb ik eruit gehaald. Er zijn vele, vele punten waarop je de geest van Isabel kan herkennen. 22 stuks. Maar als ik alle 22 stuks zou moeten behandelen, dan zitten we hier nog wel even. Dus ik heb voornamelijk gekeken wat we konden vinden in het stuk wat we gelezen hebben. Het eerste onderdeel, lust. Bij alle tweede verhalen komt lust en onreinheid naar voren. In het verhaal van koning Isabel, aan het eind van haar leven, toen haar eigen man al gestorven was, deed ze haren mooi, make-up op, alles om Jehu, de nieuwe koning, voor haar te winnen. Ze zat op het balkonnetje, riep naar hem. Maar Jehu wist allang geen aandacht aan die vrouw te besteden. Het enige wat hij zei is: wie is voor de Heer? Gooi haar van het balkon af. Korte metten, geen aandacht aan besteden, gewoon doen. En in het verhaal van Johannes liet Herodias haar dochter dansen voor Herodes. En het was geen houterige dans of zo. Het was ook geen Polonaise dans. Maar ze danste sierlijk. En uiteindelijk het gevolg. Herodes belooft alles te doen. Alles te geven wat ze maar wilde. Tweede ding. Enorm goed in schaken. Bij een potje schaak moet je altijd nadenken wat je tegenpartij gaat doen en dan 3 stappen vooruit denken. Isabel dacht altijd na hoe ze haar vijanden kon stoppen. En dat op een geniepige, manipulatieve manier. En ook Herodes, daarna over de stappen die ze kon nemen om Johannes te doden. Ze ging het eerst direct vragen. Goh, Herodes, ik wil dat hij doodgaat. Maar Herodes zei nee. En dus ging ze het verder nadenken, hoe kan ik er dan voor zorgen dat hij alsnog doodgaat? En nou ja, als ik dan mijn dochter, tijdens dat feest, hier laat dansen. Ze dacht na. En ze ging nadenken, hoe kan ik iemand schaakmat zetten? Haat profeten van God. Isabel haat de profeten, de dienaars van God. In het boek van Koningen doden ze veel profeten van God. Ze dienden immers de Baal en zij wilden de profeet van de Heer uit de weg ruimen. Zo erg dat zelfs Elia, toen hij in de put zat, op een gegeven moment tegen de Heer zei, ja, maar Heer, ik ben als enige. Maar dat was niet waar. Hij had wel het gevoel dat hij als enige overgebleven was. Maar Isabel had vele profeten van God laten doden. En uiteindelijk wilde ze ook Elia doden. En Johannes werd gedood. Isabel laat niet zeggen wat ze nou moet doen. Haar man zei nee. Nou ja, als vrouw kan je zeggen, oké, ik heb het geprobeerd. Maar Herodias nam daar echt geen genoegen mee. Ze zei, nou, als ik het dan niet linksom kan krijgen, dan wel rechtsom. En ze ging maar door. Uit op macht. Het liefst wil Isabel zitten op een positie met macht. En toen ik de geschiedenis bekeek van dit stukje, kwam ik erachter dat Herodes Antipas op een bepaald moment verbannen was. Waarom? Het had meerdere redenen. Maar een van de redenen die wordt genoemd is dat Herodes Antipas had officieel geen koningstitel. Maar dat wilde hij wel. Aangestookt door zijn vrouw. Herodias wilde dolgraag meer. In eerste instantie ging ze van de ene broer naar de andere broer. Met meer macht. En daarna stookte ze Herodes op om een koningstitel te krijgen. Maar ja, in de Bijbel staat ook dat hoogmoed komt voor de val. En uiteindelijk werden ze verbannen en hadden ze helemaal niks meer. Soms ga ik me daar wel eens nadenken. Denk, hoe gaat het dan, hè? Die twee bij elkaar. Dat Herodes zegt, atu nou. Je regeert al 30 jaar. Je hebt een koningstitel, dat behoort bij jou. Jij verdient dat. Kom op, ga naar de keizer, vraag om een titel. Lukt het niet. Ontmoediging. Een ding wat zij kan uitwerken is ontmoediging. Toen Elia 450 Baalpriesters had laten doden, werd Isabel daar enorm kwaad om en wilde hem doden. Elia kwam vervolgens in een dieptepunt terecht. Hij werd depressief. Hij wilde zelfs niet meer leven. Hij had er genoeg van. Ondanks de grote dingen die hij in zijn leven had gedaan, was alle energie en kracht verdwenen. Dit was de man die ging bidden en er kwam 3 jaar geen regen. Net daarvoor had hij staan bidden en er kwam vuur uit de hemel. Maar op het moment dat Isabel zei, nu kom ik achter je aan, ging hij weg naar de woestijn in zijn uppie. Om onder een braamstruik te zitten en zeggen, ik wil niet meer, ik heb er genoeg van. En ik denk ook echt wel dat Elia was een groot man. Maar zoiets kan het dus uitwerken. Dat gewoon alle kracht, alle energie, alles was gewoon weg. Hij werd depressief, hij wilde niet meer leven. Uiteindelijk hebben we gelukkig een genadevolle God. Die Elia een paar dagen rust gaf. Via een engel te eten gaf. En aanmoedigde, kom op, doorgaan. Maar Elia was niet de enige die uiteindelijk in een dieptepunt van het leven kwam. Johannes ook. Matteüs 11, vers 2 tot en met 5. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, lammen kunnen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. Johannes had jaren geprofeteerd over Jezus. Had mensen gedoopt met de doop van bekering. Hij had zelfs Jezus gedoopt en op dat moment herkende hij Jezus. Want hij zei: ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Johannes herkende hem zelfs vanuit de buik van zijn moeder. En nu wist hij het niet meer. Hij was niet meer zeker van zijn zaak. Hij wist niet meer zeker of dat Jezus wel de Messias was. Of dat Jezus wel degene was die hij al die jaren had lopen verkondigen. Dat hij degene was die zou komen. En ook als we kijken in Matteüs 3, vers 11. Staat er: ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij wist wie Jezus was en hij wist dat hij kwam en wat hij kwam doen. Maar toch, na de aanvaring met Herodes en Herodias en opgesloten te zitten in een gevangenis, twijfelde hij en stuurde discipelen naar Jezus om het te vragen. En Jezus gaf geen simpel antwoord, ja of nee. Hij zei niet: nou, vertel Johannes, maar ik ben het. Maar hij zei: kijk om je heen. Wat zie je? Wat zie je dat er allemaal gebeurt? Vertel dat maar aan Johannes. Jezus komt altijd tegemoet in waar we zitten. Ook al zitten we in de put, hij komt altijd tegemoet. Dat was bij Elia en dat was bij Johannes. En wat een dingen zouden de discipelen wel niet gezien moeten hebben. Mensen gaan weer lopen, mensen worden genezen. Mensen kunnen opeens weer zien. Mensen horen het evangelie, worden gered. En dat is wat Jezus kwam doen. En dat is wat de discipelen zeiden: ga heen, ga terug naar Johannes. Ga terug waar die zit en zeg wat er hier allemaal gebeurt. Vaak pakken we alleen het voorbeeld van Elia als het gaat om wat Isabel kan uitwerken bij een persoon. Maar hoe sterk Isabel is en wat zij uitwerkt als we haar gang laten gaan, lezen we dus ook hier. Johannes raakte ontmoedigd en dat is wat Isabel kan uitwerken. Dus nog heel even kort, toen we besproken hebben wat bij haar hoort: lust, schaken, haatprofeten van God, manipulatie, laat haar niet zeggen wat ze moet doen, uit op macht en kan ontmoediging veroorzaken. We kan heel veel punten nog behandelen, maar dit zijn in ieder geval een paar die we uit het verhaal kunnen halen. En wat ik al eerder zei, ondanks dat dit verhaal al 2000 jaar oud is, is de geest van Isabel nog springlevend. Komt namelijk ook voor in het Bijbelboek Openbaring. Dat is niet iets waarvoor we bang hoeven te zijn, maar wel oplettend. En ook altijd vragen aan de Heer: met wie heb ik van doen? Wat is er aan de hand? Andere woorden, ook de onderscheiding des geestes. Want niet iedereen die goed is in schaken, heeft gelijk last van Isabel. Laat ik dat even zeggen. Misschien zijn er hier mensen die zijn hartstikke goed in een potje schaak. Wees niet bang. Dat zou wat zijn. En toen ik dit stuk las en bestudeerde vanuit Matteüs, viel mij de reactie van Jezus op. Laten we naar Matteüs 14 gaan. Ja, ik begin niet met Matteüs 14, maar ik eindig er wel. vers 12 tot en met 14 van Matteüs 14. Zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk weg en begroeven hem. En ze gingen heen en berichten het aan Jezus. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats. Alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote scharen. En hij werd met ontferming over hem bewogen en genas hun zieken. Jezus kwam hier op aarde als een mens. Net als jij en ik. En een mens heeft gevoelens. En logischerwijs was dit ook het geval toen Jezus hoorde over de dood van Johannes. Het liet hem niet koud. Van oh ja, ja nee, oké, loop weer door. Maar hij voelde het en hij wilde alleen zijn. En dus ging hij met een schip op zoek naar een eenzame plaats. Alleen dat lukte niet echt. Want mensen zijn net als bijen. Als ze horen dat er ergens honing of nectar is, gaan ze er met z'n allen op af. Dus ze horen, oh daar is Jezus, dan gaan we daar met z'n allen op af. Dat is ook zo als je soms van die conferenties hebt. Stel dat je een conferentie hebt dat mensen gaan lopen, gaan genezen en alles gaan doen. Dan moet je kijken hoeveel mensen er komen. Ja, ik ben in de Achterhoek, mag dat? Maar als je zegt, goh, we gaan even een paar dagen alleen maar lezen. Gewoon lekker het woord bestuderen. Ik denk dat er wat minder mensen op afkomen. En als je tegen de wereld zou zeggen, kom, daar is allerlei mensen. Worden mensen genezen, blinden gaan zien, lammeren, weet ik veel wat gaan lopen. Ja, dat is anders. Er zitten mensen wel eenmaal in elkaar. En als ik dit stuk dan lees, dan denk ik, wat een geduld heeft Jezus met ons. Hij had die behoefte om alleen te gaan, maar hij had zo'n ontferming over de groep mensen. Want hij zag dat hij eerst voor hun nodig ging zorgen. Hij dacht eerst aan de mensen. En daarna ging hij pas alleen zijn. Hij kwam daardoor wel gewoon toe aan rust hoor. Nadat hij de mensen te eten had gegeven. Nadat hij te woord had gestaan. Ging hij op een gegeven moment staan en zeggen, oké, discipelen, jullie mogen alvast varen in een bootje naar de overkant. En de schare mensen stuurde hij weg. En toen kon hij eindelijk alleen zijn op een berg, pratend met de Vader. Toen was hij alleen, midden in de nacht. En dat kan je lezen, vers 22 en 23. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Dat moet voor hem gewoon echt fantastisch hebben geleken. En je bent heel vaak al met mensen om je heen. Mensen willen je zien, mensen willen je aanraken, mensen die vragen van alles voor je. En hier was Jezus alleen. En een tijdje geleden, tijdens een Bijbelstudie, had ik het over rust gehad. Over het nemen van rust. En tijdens de gesprekken kwam ook naar voren dat Jezus ook rust nam. Dat Jezus ook bewust alleen in gebed ging. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Het viel me gewoon echt op dat in dit stuk, waarin zoveel gebeurde, dat Jezus rustig bleef. Maar ook uiteindelijk die rust opzoekte om alles even te verwerken. Reinier sprak vorige week over door welke ogen kijk je. Kijk je door natuurlijke ogen of door geestelijke ogen? En dit aan de hand van drie voorbeelden uit het Oude Testament. De 10 verspieders, David en Elisa. En het waren mooie voorbeelden waarin het in het natuurlijke uitzag wat hopeloos was. Dat ze niet konden winnen. Maar toch kwam die overwinning, omdat God met hen was. En ze dus geestelijk gezien er veel beter voor stonden. Bij Johannes is het geen happy end. Hij wordt vermoord. Toch moet je dit gedeelte ook met geestelijke ogen zien. Anders zou je gewoon een groot gedeelte overslaan. Je zou gemist hebben wat de geest Isabel kan aanrichten. Hoe zij te werk gaat. En dus ook hoe je haar vandaag de dag kunt herkennen. Als christenen is het van belang om verder te kijken dan wat wij met onze fysieke ogen kunnen zien. Ik denk dat het niet voor niks is dat de afgelopen paar weken de preken qua thema op elkaar liggen. We moeten leren te onderscheiden en leren hoe we daarmee om moeten gaan. En als laatste wil ik jullie gewoon meegeven, blijf voor elkaar bidden. Kijk verder dan je natuurlijke ogen. Vraag aan God om de onderscheiding. Vraag aan God van wat kan ik hier zien? Maar we hoeven ook niet bang te zijn. We mogen weten dat God onze schuilplaats is. Dat hij krachtiger is dan wat dan ook. Krachtiger dan Isabel. En als we geen compromissen sluiten en staan voor de waarheid, ja, dan zal niet iedereen dat leuk vinden. Maar in Handelingen 1 vers 8 staat dat als wij de Heilige Geest ontvangen hebben, hij ons kracht geeft. En waarom? Om zijn getuige te zijn. En dat was Johannes ook. Johannes getuigde van wat zou komen. Johannes getuigde dat Jezus zou komen. Dus blijf volhouden. Elia gaf uiteindelijk niet op. En Johannes ook niet. Amen.